Ik verzoek u te gaan zingen Psalm 84, het tweede vers. Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilig lot. Geducht de Heer der lege scharen, welzaligheid die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Psalm 84, vers 2. En indien mogelijk, verzoek ik u om te gaan staan.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voor door met elkaar te lezen uit Gods heilige en onfeilbaar woord. Uit het boek van de Psalmen lezen wij Psalm 84. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Psalm 84 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 27 vers 3 en vervolgens doen we belijdenis des geloofs. Voor de opperzangmeester, op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn Koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziebomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, en iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs, Sela. O God, onschild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden diegenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Tot zover. en ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking voor jullie trouwdienst Jochem en Sarah is ook uit deze psalm genomen. Het 12e en 13e vers willen wij in het bijzonder bij stilstaan van psalm 84. Daar belijdt de dichter, want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Willen we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord in deze trouwdienst. Eeuwige en almachtige God, schepper van hemel en aarde. U bent het die aan het begin staat van ons leven, de levensbron. U schenkt leven, u onderhoudt ook leven. En dat wij er mogen zijn, dat we mogen ademen, dat we mogen zijn die we zijn en hebben wat we hebben, dat is alles uit uw scheppende hand ons toegekomen. En doe ons dat beseffen, Heere, dat ook deze dag een dag is die uit uw hand komt. Want wij hebben de dingen allemaal niet in onze eigen macht. Wij zijn afhankelijk van u, van het geven. Dat gaat over onze gezondheid. Dat gaat over de omstandigheden waarin wij leven. Zoveel mensen in deze wereld durven niet eens te dromen over het leven dat wij leiden. De zegeningen die ons te beurt vallen. De gezondheid die we mogen hebben. En u geeft nog zoveel, Heere, in deze wereld die toch uit duizenden wonden bloedt. Waar zoveel ellende is en zoveel terreur en bloedvergieten. Waar zoveel ziekte is en honger en allerlei soorten van noden. U hebt het gegeven, Heere, dat twee jonge mensen, Jochem en Sarah, elkaar hebben ontmoet. En u bent de oorzaak en de bron van de liefde die ook in hun hart is gegroeid, tot elkaar ook. En die zo sterk is geworden dat zij het verlangen hebben mogen krijgen om met elkaar verder te gaan als man en vrouw door het leven heen. En u mocht het vandaag zover zijn. En voor de overheid hebben ze al hun jawoord gegeven aan elkaar. Daar is het huwelijk voltrokken. En ze zijn nu aan elkaar verbonden door een band die niet meer breken mag dan alleen maar door de dood. En Heere, dan zijn ze hier nu in uw huis, in de kerk, in de plaats waar uw woord open ligt. Om daarmee te belijden dat ze in alles van u afhankelijk zijn. En dan zullen ze daarom straks ook knielen voor u. En zal dat oude gebed van de kerk van de reformatie gesproken worden. En voorafgaand aan dat heilige ritueel, Heere, luisteren wij naar uw getuigenis, naar uw woord. En dan wordt er iets gezegd over wie dat u bent. Wij zijn mensen die vanuit onszelf misschien hoogstens kunnen vermoeden dat er een God is, dat er een schepper is, dat er iets, een bepaalde kracht is die aan de oorsprong staat van ons bestaan. Maar uw woord, de heilige schriften, de Bijbel maken ons duidelijk wie dat u bent. En ook wie wij zijn. En heren, nu zijn we met families bijeen die grotendeels onder uw woord zijn groot geworden. Gemeenteleden die erbij zijn of thuis meeluisteren. Onze ambtsbroeder Kos is hier, die ook het woord mag bedienen. En heren, dan zijn er toch ook mensen die wellicht niet zo gewend zijn om naar de kerk te gaan. En die uw woord eigenlijk niet kennen. Maar die net als wij mensen zijn, geboren en die leven en die uiteindelijk ook weer sterven. En dan is het zo nodig, heren, dat wij weten waar wij vandaan komen en ook waar we naartoe gaan. En dat we straks u, onze schepper, zullen ontmoeten, die ook onze rechter zult zijn. En uw woord geeft dan antwoord op de vraag hoe dat dan kan en wie u wilt zijn voor ons mensen die van nature niet aan u denken, u niet kennen, u ook niet willen kennen en die leven zonder u en zonder hoop. Heere, laat dat woord ook deze middag in alle eenvoudigheid zijn kracht mogen doen. En laat het ook onderwijs mogen bevatten voor Jochem en Sarah, voor hun eigen hart en leven, ook hoe ze als man en vrouw samen door het leven heen mogen, maar ook hoe ze straks getroost kunnen sterven. En u, Heere, belooft toch ook deze twee jonge mensen uw hulp en uw bijstand, nu ze ook voor een onbekende toekomst staan. We danken u, Heere, dat we deze dag zo samen mogen beleven en dat uw woord open mag gaan, dat de familie erbij mag zijn, grootouders ook, ook opa Riegma mag erbij zijn, Heere, dat hebt u mogelijk gemaakt en we danken uw grote naam daarvoor. En we bidden u, Heere, geef dat uw woord zijn kracht mag doen, ook als er wellicht verdriet in het hart is, vanwege de lege plaatsen die juist ook vandaag gevoeld worden. Grootouders ook die er niet meer zijn. Andere lege plaatsen in de familie en in de vriendenkring. Verdriet bij degenen die hun huwelijk op een andere wijze zagen breken. We bidden u, Heere, wilt u in al die omstandigheden dan ook uw genade en uw troostende nabijheid schenken. Wilt u ons zo nabij zijn, Heere, in alle dingen. Gedenk ons in de bediening van uw woord. En dat bidden u ook voor onze ambtsbroeder, waar Sarah en Jochem straks ook weer zich bij zullen aansluiten in de herstelde vormde gemeente van Middelharnis. Geef ook daar uw zegen, Heere. Laat het mogen zijn tot de eer en de verheerlijking van uw naam en tot heil van onze zielen. Vergeeft u genadig al het zondige dat bij ons was. Doe verzoening over onze schuld. Onderwijs ons in dat ene nodige wat niet gemist kan worden op onze reis naar de eeuwigheid. En hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit de berijming van deze psalm nu de versen 3 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het zesde, want God, de Heere, zo goed en mild, is te allen tijden een zon en schild. 3 en 6 van Psalm 84, terwijl ondertussen er gelegenheid is om een gave te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. aan het einde van de prediking, dan zingen wij Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er verder volgt uit het 10e vers van Psalm 68, wat we straks na de overdenking met elkaar zingen. Geliefd bruidspaar, ouders en grootouders, verdere familie, bekenden, collega's, gemeenteleden ook en broeder uit Middelharnis. En ook onze eigen gemeente voor zover aanwezig of thuis meeluistert. Sarah en Jochem, het is vandaag een hele mooie dag. Het zal voor jullie ouders, voor u als ouders en grootouders, en ook voor ons als ouderen is het toch altijd weer een mooie dag als twee jonge mensen vandaag stralen van geluk en hun jawoord aan elkaar geven en aan het begin van een nieuwe levensperiode staan. Dat is toch iets moois om mee te maken. Om te zien hoe dat in deze wereld waar toch zoveel geleden wordt ook en zoveel kapot gaat, er toch ook nog dingen geheeld worden. Dat er een relatie ontstaat, dat er liefde mag zijn tussen twee jonge mensen. Een hele belangrijke dag, een dag die bepalend zal zijn voor de rest van jullie leven, een mijlpaal. En op deze hele belangrijke dag wil ik beginnen met een hele belangrijke vraag. En die is niet alleen voor jullie, maar die geldt voor ons allemaal. Namelijk de vraag, wie is God? En dan vooral de vraag, wie is God voor ons? En daar kunnen we natuurlijk verschillende antwoorden op geven. Er zullen er zijn die zeggen, ik weet dat niet. Er zal wel iets zijn, maar ik weet niet wat dat is. Een onbekende God. Nou, daar komen we in de Bijbel ook tegen, dat er mensen waren, de Grieken, die ook een altaar hadden op de Areopagus in Athene, gericht aan de onbekende God. En zo zijn er vandaag nogal eens mensen die een onbekende God om zich heen hebben. Andere mensen die bij de Bijbel zijn opgevoed, die zeggen ja, dat is God die ik eigenlijk heel mijn leven al hoor en ook in de kerk tegenkom. De Bijbel spreekt mij van God, ik ben erbij opgevoed. Maar de vraag is natuurlijk, wie is hij voor ons persoonlijk? Niet heb ik van hem gehoord en ken ik de verhalen uit de Bijbel of de teksten, maar wie is hij persoonlijk voor mij? En dan zal er misschien zeggen, ja, als ik aan God denk, dan word ik eigenlijk altijd een beetje bang, want God is een groot God, God is een heilig God. Gods toorn is een realiteit, omdat ik zondaar ben. Hoe kan ik voor deze God bestaan? En dan is er ook nog een vierde antwoord mogelijk. En dat vinden we ook met name in deze psalm. De belijdenis van deze dichter zoveel duizend jaar geleden, die aan de hand van enkele beelden duidelijk maakt wie God voor hem persoonlijk is. God, de Heere, zo zegt hij, is een zon en een schild. Hij zal genade en ere geven en het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. En hij eindigt met een zalig spreken, dan ben je echt wel gelukzalig als je deze God mag kennen. Nou, we gaan samen met jullie heel kort die woorden overdenken, die belijdenis van deze psalmdichter, wie God voor hem is en wie hij ook voor jullie en voor u en voor ons allemaal persoonlijk wil zijn. Een psalm, zo begint deze dichter voor de opperzangmeester, dat wil zeggen, het is een gedicht dat in die oude tempeldienst van Israël gedicht is voor degene die over de zang ging. Voor de koren en voor de orkesten in die tempeldienst. Daar is die voor geschreven. Het is op de gittit. Dat is een toonsoort, dat wil zeggen een hoge toon. Dat is de toon van de dankzegging. En dan is het een psalm voor de kinderen van Korach. Nou, degene die in de Bijbel thuis zijn, die weten, Korach, dat was een van de drie mensen die tegen Mozes in opstand kwam toen het volk van Israël uit Egypte werd geleid en door de woestijn heen naar Kanaan, naar het beloofde land werd gebracht. Korach, Datan en Abiram, die erkenden Mozes niet als leider en ze hebben hem af willen zetten. En als straf heeft God een scheur in de aarde getrokken, waarin zij met hun families zijn verdwenen, levend ter helle, zo staat er in de Bijbel. Behalve die kinderen van Korach, die zijn gespaard in dat oordeel. Niet omdat zij beter waren dan de kinderen van Datan en van Abiram, maar God gaf hen genade. En heel deze psalm getuigt van die onverdiende genade. Daar kom ik straks nog wel op terug. Deze psalmdichter, zo laat deze psalm zien, die lijkt heel ver weg bij de tempel te zijn. Hij kan niet in dat heiligdom zijn, maar hij verlangt er wel naar om daar te zijn. En dan gebruikt hij woorden, die moet u niet verstaan als dichterlijke taal, maar dat komt heel diep uit zijn hart. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En dat kom je in heel veel andere psalmen ook tegen, dat mensen zo verlangen om naar de tempel, naar dat huis te gaan waar God was. Hoe lieflijk zijn uw woningen, waar God woonde, waar God zijn genade bewees, juist ook in die offerdienst. En hij heeft daar antwoord gekregen op de vraag wie God is. Wie God voor hem persoonlijk wilde zijn. Daar heeft hij God ontmoet. En dat doet hij dus aan de hand van die beelden uit vers 12. En we zullen ze zomaar even nalopen. Het zijn heel eenvoudige beelden. Het is beeldspraak die overdrachtelijk ook moet worden verstaan, geestelijk. God, de Heere, zo zegt hij, is een zon. En dan begrijpen wij al wat hij daarmee bedoelt. De zon. De zon is de bron van het licht. Zonder de zon is alles donker op deze aarde. Zonder de zon kan er geen leven zijn. Als je een plant, een bloem in het donker laat staan, dan verlept hij, dan gaat hij dood. Hij heeft licht nodig. God is een zon. En zonder de zon is er geen leven mogelijk. En hij is ook de bron van de warmte, de zon. Als er geen warmte is, als de zon er niet zou zijn, dan zou alles bevriezen. Dan zou alles sterven. Dus de zon, dat is de bron van het leven, dat is de bron van het licht, van de warmte. En de zon geeft ook blijdschap. Na die grauwe, grijze maanden die we achter de rug hebben met de vele regenbuien in de afgelopen tijd, zijn we toch blij geweest dat de zon weer kwam. De zon die maakt alles prachtig, alles gaat groeien, alles gaat bloeien, alles gaat geuren en kleuren. Je hoort de vogels zingen, je gaat er eens op uit om te wandelen. Na die kille, koude wintermaanden heeft een mens behoefte aan de zon. Want de zon die maakt ook alles vruchtbaar. Ook in het rijk van de natuur. Er groeit van alles, er bloeit van alles, er gaat straks allerlei vrucht aan de bomen en aan de gewassen komen. En hij gebruikt dus dat beeld. God is een zon. En dat kunnen we ook in overdrachtelijke zin dus overzetten, namelijk naar ons eigen leven. Dat ook God aan de bron staat van ons leven. Wij komen uit God voort. Wij hebben niet bepaald wie we zouden zijn, wanneer we geboren zouden worden, wie we zouden worden. Dat komt allemaal bij onze Schepper vandaan. Hij is de bron van het leven, zoals de zon ook de bron is van alle leven. Hij geeft jullie deze dag. Hij is het die in jullie leven liefde heeft gewekt, want God is de bron van de liefde. Een liefde die in jullie geval zo sterk werd, dat jullie vanaf vandaag als man en vrouw door het huwelijk, door het leven mogen heen gaan. Hij brengt ook blijdschap in jullie leven. Als je naar elkaar kijkt, dan word je daar gelukkig van. Dan word je blij van. En je ziet er ook naar uit om samen door het leven heen te mogen. Dat is allemaal een geschenk van God. Hij is de oorzaak. Hij is de gever van dit goed. Hij is de zon. Hij is de bron van al jouw levensgeluk. En van alle dingen die we daarin ook ontvangen. Maar de Bijbel trekt niet alleen lijnen naar ons dagelijkse leven, maar vooral ook naar het geestelijke bestaan. Want het gaat erom voornamelijk dat wij God mogen leren kennen. God als de zon. Als de bron van het leven, als de bron van het licht en van de warmte. En zonder God, dan is de mens in het duister. Dan is de mens in de dood. Er is een gelijkenis in de Bijbel, de gelijkenis van de verloren zoon. Een vertelling die de Heer Jezus vertelt. Een jongen die genoeg heeft van zijn vader en van het ouderlijke huis en die eist zijn erfenis op en die gaat de wereld in. Die gaat genieten van dat geld. En die vader die zegt later, mijn zoon is dood geweest. Niet letterlijk, want die jongen was springlevend in de wereld, in het besteden van zijn geld, in het doorbrengen van die erfenis. Maar hij was dood voor zijn vader, want hij leefde zonder zijn vader. En zo is de mens, zo zegt de Bijbel, dood voor God. Hij leeft zonder God. Hij heeft geen verlangen naar God. Hij mist God van nature niet. Hij leeft zonder God en zonder hoop in de wereld. En zo is het met de mens, zo is het ook met deze dichter geweest. Zonder God, zonder licht, geen antwoord op de vraag waar kom ik vandaan, geen antwoord op de vraag hoe kan ik echt getroost leven en hoe kan ik straks getroost ook sterven, waar ga ik naartoe? Op al die grote levensvragen daar heeft de mens van nature geen antwoord op, hij tast in het duister. Maar als de zon opkomt in ons leven, als die zon gaat schijnen, dan gaan we de dingen anders zien. Dan gaan we de dingen anders beleven. Dan komt er de warmte. Dan komt er de vrucht van dat licht in ons leven. Als God zijn licht laat schijnen in je hart en in je leven, dan ga je de dingen zien zoals dat God ze ziet. Dan kom je als het ware tot jezelf. Toen die verloren zoon al zijn geld in de wereld had doorgebracht, toen hij niks meer had, toen kreeg hij honger. Want al zijn vrienden waren ook ineens weg. En toen heeft hij aangeklopt bij een varkensboer. En daar mocht hij dan de varkens hoeden. Maar hij mocht zelf niet eten van dat voer wat voor die zwijnen bestemd was. En toen zat hij daar en toen kwam hij tot zichzelf. Zo staat er dan in die vertelling. En hij zegt bij zichzelf, hoeveel knechten van mijn vader hebben niet een overvloed aan eten? En ik, de zoon, ik lijd honger. Nou, dat is een teken van dat er licht over je leven gaat schijnen. Dat je de dingen gaat zien zoals dat God ze ziet. Dat je zonder God hopeloos bent. En hulpeloos. En dat de dingen van de wereld en de dingen van de tijd uiteindelijk geen troost bieden. Dat is maar tijdelijk in je leven. Je bent maar een klein poosje hier. Er ligt geen diep geluk in het tijdelijke bestaan. Heel veel mensen komen daar al heel snel achter. Die al van jongs af aan te maken krijgen met ziekte, met zorgen, met noden. Dat de dood een intrede doet in het leven. Dat er rouw komt en verdriet. Of dat je zelf zo ziek wordt. Hoeveel zijn er niet die al op jonge leeftijd sterven? En wat hou je dan over? Waar haal je dan je troost vandaan? Waar leg je dan je hoofd op neer? God is de zon. Hij gaat zijn licht verspreiden in het hart en in het leven. Dan kom je tot jezelf. Dan ontwaakt er iets in je hart. Een onrust, een gevoel van ongeluk. Zoals de oude kerkvader Augustinus al in het jaar 300 zoveel zei. De mens is tot God geschapen en de mens is onrustig. Totdat het hart rust vindt in God. Daar ligt ons levensdoel. Dan wordt er een verlangen in je hart geboren. Je gaat je richten op de zon zoals in de natuur dat ook gebeurt. De planten, de bloemen, alles richt zich op de zon. Want dat is de bron van het leven. Hij komt in het middelpunt te staan van je hart en van je leven. En wat een genade is dat. En dat gunnen we jullie en we verkondigen het ook aan ieder dat je dat mag gaan zien. Dat God een zon is, dat je niet buiten deze zon kunt. Dan is het wel nodig dat we ontdekt worden aan onze duisternis. Dan is het nodig dat je ziet dat er buiten God geen waar geluk, geen ware troost te vinden is. Maar dat je alleen in Hem het leven ontvangt. Dan moeten je ogen voor geopend worden. Net zoals bij die verloren zoon. En dan is het toch nodig dat wij beseffen dat wij in de duisternis, in de dood eigenlijk liggen. Dat we aan de dood zijn onderworpen. Als je dat niet ziet, dan heb je ook eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan de zon. Er zijn ook mensen die hebben de duisternis liever dan het licht. De duisternis van het leven zonder God. De duisternis van de zonde. Maar de Bijbel die waarschuwt er dan ons heel ernstig voor. Dat zo'n leven eindigt in een eeuwige, in een buitenste duisternis. Eeuwig zonder God. En eeuwig buiten God. Maar God die laat ons ook in deze eenvoudige huwelijksdienst weten dat Hij daar geen lust in heeft. En Hij zegt, kom toch tot mij, wend u naar mij toe. Tot de zon van de gerechtigheid die in de Heer Jezus Christus is gaan schijnen als het licht der wereld en wordt behouden. De zon. Het tweede beeld dat Hij gebruikt, dat is dat God ook als een schild is. God de Heer is een zon en schild. Een schild, dat doet denken aan een soldaat. En het schild wat hier bedoeld wordt, dat is een manshoog schild. Waar een soldaat achter kon schuilen als er pijlen werden afgeschoten. Waar hij met heel zijn lichaam achter kon schuilen. Vandaag in het leger zijn er geen schilden meer zoals in die tijd. Maar ook nu heb je als soldaat bescherming nodig. Het zij in een tank. Het zij achter camouflage. Het zij achter wat voor hulpmiddelen dan ook om je te beschermen tegen de vijandige aanvallen. Een schild. Dat duidt op onze kwetsbaarheid dus. En een schild. In de verpleging wordt het ook gebruikt. Als je een patiënt bezoekt en je moet een patiënt verzorgen, dan schuif je een gordijn voor die patiënt. Waar hij of zij achter schuil gaat. Waar je hem of haar kunt verzorgen, kunt verschonen. Afgezonderd van de anderen, dat niemand het kan zien wat er gebeurt. Ter bescherming van die persoon. En zo laat God zich dus ook kennen als een schild. Omdat, dat is de achterliggende gedachte, wij als mensen zo kwetsbaar zijn. Die aan allerhande gevaren blootstaan. Waar pijlen als het ware op afgeschoten worden. Die ons wil beschermen, God die ons wil behoeden, wil beveiligen. Jullie zijn ook elkaar gegeven tot een schild, zou je kunnen zeggen. Je bent elkaar gegeven tot hulp. Je beschermt elkaar in allerlei opzichten. Je helpt elkaar, je ondersteunt elkaar. Wij als mensen, we zijn afhankelijk van defensie. Het leger beschermt ons. Maar daar moet je wel oog voor krijgen natuurlijk. In deze tijd waarin de oorlog dreigt vanuit Rusland, komt er weer heel wat meer aandacht voor het leger. Worden de soldaten weer heel wat meer gewaardeerd. Maar er is een tijd geweest natuurlijk dat het leger helemaal niet werd gewaardeerd. Dat er bezuinigingen werden doorgevoerd. Dat de tanks werden opgeruimd enzovoort. En het leger was gereduceerd, geminimaliseerd. Waar we nu dan de wrange vruchten van plukken. En nu moet er weer miljarden naar het leger toe, want de dreiging komt weer. Mensen gaan weer beseffen hoe kwetsbaar ze zijn. Er is een gedichtje van een generaal uit Nederlands-Indië, uit de jaren 50, generaal Spoor, de toenmalige bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, die, ik zeg het even met mijn eigen woorden, zegt: als het oorlog is, dan wordt het leger hoog gewaardeerd. En de kerk die zit vol. Want mensen beseffen hoe kwetsbaar ze zijn. Ze krijgen God nodig. Ze krijgen het leger nodig. Maar als de oorlog voorbij is, als de dreiging voorbij is, nou, de kerken lopen leeg. Dat zien we in onze tijd. En ook het leger, het eindigt met het zinnetje: vergeten wordt Jan soldaat. We moeten eerst maar weer eens ontdekken dat we kwetsbare mensen zijn. Heel broos en die echt een schild nodig hebben. En dat geldt ook voor de verpleging, die ons ook bescherming moet bieden, die ons moet helpen. In de tijd van de corona gingen de handen op elkaar voor de verpleging. Toen was er weer veel waardering voor onze zorg. Maar wat wordt het verplegend personeel ondergewaardeerd? Als je dat vergelijkt met wat er betaald wordt in de wat meer lucratievere beroepen. In de maatschappij, dan is het zorgpersoneel, komt er toch wat bekaaid af soms. Omdat er zo weinig waardering is. Omdat mensen de verpleging, de verzorging, de geneeskunde niet zo nodig hebben. Want we hebben het en we zijn gezond. En dan denk je er eigenlijk niet zo aan totdat je ziek wordt. Dan ga je het weer zien, dan ga je het weer waarderen. En zo is het ook met deze dichter. God is een schild, zo zegt hij. Die heeft dus een kwetsbaarheid ontdekt. Die heeft ontdekt dat hij zonder God geen bescherming heeft. Er zijn allerlei pijlen die op hem afkomen. In geestelijk opzicht kunnen we dan denken aan de pijlen van de heilige wet. De wet van God. Die ons vertelt dat we God moeten liefhebben boven alles. En daarnaast als onszelf. De heilige wet die ons vertelt dat we zijn dag en zijn naam en zijn eer moeten hoog houden. Die ons vertelt dat we onze ouders moeten eren. En de overheden moeten gehoorzamen. Dat we niet mogen echt breken. Dat we niemand mogen haten. Dat we niet mogen stelen. En al die geboden meer. Nou, wie zijn eigen hart een beetje leert kennen, die weet dat de wortel van al dat kwaad dat leeft in het hart. De aardse rechter vindt het niet zo erg als je de vrouw van je naaste begeert, als je die aanziet, of de man van je naaste, als je maar van hem of haar afblijft, of als je graag iemands goed wil hebben, als je jaloers bent op een ander, of als je iemand in je hart haat, dan zal je niet voor veroordeeld worden. Maar God, de hemelse rechter, kijkt anders. Wie de vrouw of de man aanziet van zijn naaste om hem of haar te begeren, die heeft in zijn hart al overspel gedaan. En wie jaloers is op de ander, of wie een ander haat, die heeft al die misdaad begaan van de ander in zijn hart eigenlijk al te doden. Nou, als die pijlen op je afkomen, als je beseft dat je schuldig staat tegenover God en tegen zijn wet, dan heb je een schild nodig. En ons wordt in de Bijbel verkondigd dat de Zoon van God, Jezus Christus, gekomen is om al die pijlen van de wet en van de toren van God en van de aanklachten van de boze, van de Satan, om die op te vangen. Al uw pijlen zijn op mij neergedaald, zo zegt de Heer Jezus. Het doet ons denken aan zijn lijden, aan zijn sterven. Christus wil ons schild zijn. Die tussen de toren van God, tussen de wet, tussen de Satan, tussen ons geweten en ons hart en leven in gaat staan. Die de pijlen opvangt. We hebben een schild nodig. Want zonder dat schild Dan kunnen we voor God niet bestaan. Dan moeten we veroordeeld worden. Dan moeten we voor eeuwig veroordeeld worden en de straf ontvangen die op de zonde staat, de buitenste duisternis. Maar als we dat schild mogen kennen, dan gaat de dichter verder. God de Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. God wil genade bewijzen. En wat is nou genade? Nou, genade is meer dan eer en het is meer dan het goede. Ik kan het slechts maar heel kort aanstippen nu. Maar genade, dat is onverdiende gunst. Dat is een vrije gift. Dat is voor veroordeelde mensen, voor misdadigers. Voor mensen zoals die kinderen van Korach, die ook geen rechten hadden. Maar die uit genade in de tempeldienst een plaats hadden gekregen. Een plaats in de koren onder de kinderen van Levi. Omdat God hen genadig was geweest. Een levend bewijs van het feit dat God genadig en barmhartig is. Die zichtbaar geworden is in het offer van zijn Zoon Jezus Christus. God schenkt genade. En hij schenkt ook eer. Dat wil zeggen, hij geeft de heerlijkheid aan zo iemand. Iemand die God nodig krijgt, die zijn genade nodig krijgt, die krijgt ook, zoals de vader van de verloren zoon deed, die deed hem het beste kleed aan. Hij deed hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. Hij mocht weer aan de tafel komen zitten. Hij verdiende het niet, maar hij kreeg weer de eer en de heerlijkheid. En ook het goede, zo staat er dan tenslotte bij. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. En het goede, Jochem en Sarah, daar maar wordt vooral mee bedoeld datgene wat je in je tijdelijke leven ook nodig hebt. Wat je elke dag nodig hebt aan eten, aan drinken, aan kleding, aan het huis, aan werk, aan gezondheid en al die dingen. Het goede. Tegelijkertijd zullen we straks het huwelijksformulier gaan lezen en daar wordt ingezet met wat donkere klanken, want daar wordt er gesproken over kruis en tegenspoed. En we hopen en we bidden dat jullie dat bespaard zal blijven natuurlijk. We hopen dat jullie lang en gelukkig met elkaar zullen leven, maar de realiteit van ons leven is zo vaak anders. Er komt tegenspoed. We weten niet wanneer, maar er komt een keer een dag. Dan zal het moeilijk worden in jullie leven. Met ziekte, met rouw, tegenslagen. Maar ook dat kan onder het goede vallen. Dat is misschien heel ambivalent, heel tegenstrijdig. Dat wat wij kwaad noemen, dat kan toch goed worden in ons leven. Als het ons afhankelijk maakt van God. Als het ons oefent in het gebed. In het toevlucht nemen tot Hem. Dan wordt dat kwade iets goeds. En dat horen we zo vaak in de Bijbel dat mensen dat zeggen. Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Want als dat niet was gebeurd, dat kwade, en dan kunnen er misschien in de kerk wel mensen zijn die dan iets kunnen opnoemen. Als dat niet was gebeurd in mijn leven, dan was ik maar doorgegaan. Dan was ik doorgegaan in mijn leven zonder God. En dan was ik uiteindelijk gestorven zonder God. Maar doordat toen en daar gebeurde, daardoor ben ik tot mijzelf gekomen, ben ik tot bezinning gekomen, heb ik God gezocht, heb ik zijn genade nodig gekregen. En dan kan dat zo goed zijn als je erdoor geoefend wordt. Alle dingen, zo zegt Paulus, moeten de medewerken ten goede. Degene die God lief hebben. Ook die moeilijke tijden, ook die kwade dagen. Als je daar door de toevlucht neemt, leert nemen tot God. Dan, zo eindigt deze dichter, ben je wel gelukzalig. Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. En er wordt daar allereerst bij gezegd op wie ze vertrouwen. Heren der heerscharen. Een oud woord voor leger. God is de God van de hemelse legermachten. De God die hemel en aarde geschapen heeft. De God die alle dingen regeert. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Wat een veiligheid is er bij deze God te krijgen. Deze God die alle dingen regeert en die alle dingen in zijn macht heeft. Zou hem iets te groot zijn? Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Waar ben je veilig, Sarah en Jochem, als je deze God mag leren zoeken? Als je deze God mag leren kennen? En als je hem mag zoeken ook in zijn huis? De dichter heeft ook gezegd, één dag in dat huis bij God, dat is vele malen beter dan duizenden dagen in de tenten der goddeloosheid. Nou, daar weten we ook wel iets van, wat die tenten der goddeloosheid zijn. Waar God niet gediend wordt. Een wereld zonder God, het amusement zonder God. Tenten der godloosheid, waar God niet is. Daar kunnen we wel eens even van proeven. Maar er is geen rust te vinden voor je hart. Eén dag in dat huis bij God. Eén dag waar ik God mag ontmoeten. Eén dag waar ik zijn genade mag ontvangen. Is beter dan duizend in de wereld. Waar God niet is. Ik hoop dat jullie dat mogen vasthouden. Dat jullie dat mogen kennen. Dat wij dat allemaal mogen kennen. Dat geheim wie God nou is. In zijn genade. In zijn opzoekende zondaarsliefde. En dat voor zondaren die daar niets van verdienen. Die het ook zelf niet kunnen bewerken. Die helemaal afhankelijk zijn van God en van zijn opzoekende genade. Net zo min als wij kunnen veroorzaken dat de zon opgaat. Net zo min kunnen wij het leven in onszelf verwekken. Dat moet God geven in die nieuwe geboorte, in die wedergeboorte die uit God is. Maar als je dat beseft, dat je niks hebt en niks bent en niks verdient, dan eindig je ook waar deze dichter eindigt en dat is in het gebed. O God van Jacob, hoor mijn gebed. Dan word je een arme bedelaar die van genade afhankelijk is. Dat wensen we jullie van harte toe. Amen. We zingen uit Psalm 68, het 10e vers. Wij gaan nu over tot de kerkelijke bevestiging van jullie huwelijk en daartoe lezen wij eerst het formulier om het huwelijk te bevestigen voor de Heer en voor zijn gemeente. Dat is een document uit de tijd van de Reformatie en ik heb ter inleiding een korte uitleg daarover gegeven, omdat er wellicht mensen zijn die de taal van dit formulier niet verstaan, nog minder misschien de beelden en de lijnen die daar getrokken worden. Er staat toch vaak haaks op hoe dat wij mensen in de 21ste eeuw denken, maar God die laat ons in dit formulier zien hoe hij over het huwelijk denkt en hoe dat in de Bijbel terug te vinden is. En dat gaan we dus lezen. Formulier om de huwelijken staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Jochem, Pieter, Hou, Korteweg en Sarah Riechman, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moog zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat hij een inzetting van God is, die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En hij sliep en God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had op een vrouw en bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam, zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee betuigend dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar te gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods, hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdend, met een goed en gerust weten mogen leven, geweten mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat allen, die tot hun jaren gekomen zijn en de gaven er onthouden niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Ten derde, zult gij weten hoe zich de een jegens de ander volgens Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leiden zou en zou onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, troost en bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Ge zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede-erfgename der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweetsens aanschijnt zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden. opdat gij uw huisgezin met God en met eer mag onderhouden en ook iets hebt om aan de nooddruftige mede te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u volgens het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren, zoals Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemend haar Heer. Ge zult uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid mocht geven. Mag ik jullie verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die jullie gesteld worden? Daarom, gij Jochem, Pieter, hou korte weg en Sarah Riegman, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente. En begeert gij dat deze huwelijke staat bevestigd worden? Wat is er op jullie beider antwoord? Ik neem u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen het huwelijk is voorgekomen. En dat dien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft bevestigen, en uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Jullie hebben elkaar al de rechterhand gegeven. En dan vraag ik jullie om nu antwoord te geven op de vragen. Jochem, Pieter, hou korter weg. Bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Sarah Riegman hier tegenwoordig. Haar belovend dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw zal onderhouden, zoals een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat ge ook heilig met haar leven zult, haar trouw en geloof houdend in alle dingen, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is erop uw antwoord? Sarah Riegman, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Jochem, Pieter, hou korte weg, hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer en looft, looft nu aller heren Heer. Nee, ik zie dat ik nog een stukje oversla. Een gedeelte wat beschrijft hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft. De fariseeën kwamen tot Jezus, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw hart u toegelaten uw vrouw van u te laten. Maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan een hoererij en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En wees ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u heeft samengevoegd tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Dan gaan we nu zingen Psalm 134 vers 2. En bij het zingen van de derde regel, knielt eerbiedig voor hem neer, dan zal het bruidspaar knielen. Dan zullen we samen het gebed uit het formulier bidden. En na dat gebed, dan willen wij het geknielde bruidspaar, als het kan, staande toezingen, de zegenbede uit Psalm 134 vers 3. Dat is Heeren zegen op u daal. Dus eerst nu Psalm 134 vers 2. Dan zullen we bidden met het geknielde bruidspaar en daarna het geknielde bruidspaar Psalm 134 vers 3 toezingen. Machtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid en al uw werken en ordeningen bewijst en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt dat die twee waren één zou zijn en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien Gij deze personen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat Gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig zouden leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk Gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob, gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, het welk Gij met die vaderen hebt opgericht, de kinderen, zo het u belieft, hun die te geven, godzaliglijk mogen opbrengen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De huwelijksbijbel die jullie van onze kerkraad krijgen, die zal door jullie vader en schoonvader, ouderling Korteweg van de herstelde vormde gemeente, worden uitgereikt. En ik wil hem uitnodigen om dat te doen. Hij zal ook psalm 128 lezen, de eerste psalm uit jullie huwelijksbijbel.
Aller is dank aan de kerkenraad dat ik de gelegenheid krijg de huwelijksbijbel te mogen overhandigen. Jochem en Sarah, behalve dat jullie elkaar uit Gods hand mochten ontvangen, is deze bijbel eigenlijk het mooiste geschenk wat jullie vandaag krijgen. Het is namelijk het levende woord van God, wat je wijs kan maken tot zaligheid. Hierin belooft God, die niet liegen kan, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig mag leven. Gebruik dit woord als gids op jullie levenspad en als kompas dat de schip de juiste koers wijst, ook als het donker is of als het stormt. Dit woord is de waarheid in een wereld waar ieder zo'n beetje zijn eigen waarheid heeft. Dit woord geeft echte zekerheid en een onzeker bestaan. De Heere zegt ook tegen jullie: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart en laat je ogen mijn wegen bewaren. Voordat ik het overhandig wil ik nog een stukje lezen. God zegen over het gezin. Psalm 128. Elit Hamaalot. Wel gelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid van uw handen. Wel gelukzalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heer zal u zegenen uit Sion, en ge zult het goede van Jeruzalem aanschouwen, al de dagen van uw leven. En ge zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël.
Onze lieve Heere God, vervulle u met zijn genade en geef u dat gij in alle godzaligheid lang, liefde en eenigheid lang en heilig samen leven moogt. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. We willen samen deze dienst beëindigen met dankgebed. Getrouwe en genadige Heere, u komt de dank toe dat wij hier deze middag mochten zijn. Aan het begin van een nieuwe levensfase van Jochem en Sarah, met hun ouders en grootouders en familie en bekenden. Ze hoeven niet zomaar onbekend en onwetend het leven in te gaan, maar ze krijgen uw woord mee. Zoals ook onze broeder zojuist zei, als het licht op het pad, als het kompas door dit stormachtige leven heen, dat zoveel duisternissen is, zoveel zonden en ook zoveel gevolgen van de zonde. En dat we van nature niet weten waar we uiteindelijk nog eens zullen verdagen. Maar uw woord wijst ons de weg. Uw woord leidt ons ook door het stormgedruis heen. En daar bidden we u om, Heer, of dat u dat in het hart van Sara en Jochem wilt werken, zodat ook zij mogen belijden: God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Wel gelukzalig is de Heere, is de mens die op u vertrouwt, op de Heere der Heerscharen. Heere, laat dat woord voor hen ook mee mogen gaan. Ook als er misschien moeite en zorgen komen en dat ze niet weten waar ze heen moeten. Laten ze dan mogen opzien tot u, de bron van het licht, de bron van de genade en van alle barmhartigheid. Heere, wilt u geven daarom dat alle dingen die hen overkomen zal mee mogen werken ten goede. Bewaar hen voor een leven in de zonde en in de duisternis. Want de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, bestaat tot in eeuwigheid. Wilt u met hen zijn, uw Heere, na deze dag ook, als Sara en Jochem de gemeente verlaten en als ze zich aan zullen sluiten bij de herstelde vorm de gemeente. In Middelharnis wil u ook hen nabij zijn, ook in een nieuwe woonplaats. Ook als dat weemoed in het hart zal veroorzaken, ook zeker van de familie van Sara. Heere, wilt u geven dat te midden van alle gevoelens, ook als ouders, dat we zien dat de kleintjes groot worden, dat het leven doorgaat. Wat we zien in het leven van grootouders, dat het leven soms zo moeilijk kan zijn, dat er lege plaatsen gevoeld worden. Dat we te midden van al die gevoelens en te midden van al die dingen die veranderen, het oog op u geslagen mogen hebben, dicht bij u en bij uw woord mogen leven. Want wie op u vertrouwt, Heere, wie dat vertrouwen mag kennen en mag beoefenen, die zal toch niet omkomen, maar die zal leven. Heere, schenk gij zo uw zegen bij uw woord. Vergeeft u het verkeerde dat er was, in spreken maar ook in luisteren. Verzoen het zondige en gedenk ons in uw genade en gunst om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 121, het vierde vers. De Heer zal u steeds gadeslaan. Dat is het vierde van 121. het uitspreken van de zegen zal de kerkraad, de ouders en jullie eerst feliciteren. Daarna neem ik jullie mee naar de hal van de kerk. En daar krijgen mensen die geen gelegenheid hebben om vanavond te feliciteren, de gelegenheid om dat dus nu te doen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.